Gemeente, vanmorgen vervolgen we de prekenserie over Elia. En we lezen uit 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18. 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Ahab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder een. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Beerseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zei: dit is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water, alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht derzelfde spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar, en zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij, een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet, en na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet, en na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet, en na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elia, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in 1 Koningen 19 en daarvan de versen 10 tot en met 12 en 15 en 16. 1 Koningen 19, de versen 10 tot en met 12. En hij, dat is Elia, zeide tot de Heere: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En dan de versen 15 en 16. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael, de koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, we horen in deze tekstwoorden allereerst Elia's klachten. In de tweede plaats goddelijke krachten. En in de derde plaats goddelijke opdrachten voor Elia. Elia's klachten, goddelijke krachten en goddelijke opdrachten. Gemeente, vorige keer hoorden we in de prekenserie over Elia, over een moedeloze knecht. Elia die zoiets geweldigs op de Karmel mocht meemaken, dat de Heer het offer aanstak met vuur uit de hemel, terwijl Baal zweeg in alle talen. Deze Elia wil ermee stoppen. Hij dient zijn ontslag in als profeet. Nee, nog erger, zo hoorden we en we hebben het ook samen gelezen. Hij vraagt aan de Heere om te sterven. Izebel wil hem doden zoals hij de Baals profeten heeft laten doden. En dat maakt hem zo moedeloos. Dat doet hem vluchten in de woestijn. En dat doet hem bidden: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat er iemand sterker is dan Izebel, daar heeft hij geen enkel zicht meer op. Maar gemeente, wat een wonder dat de Heere deze moedeloze knecht op zijn verzoek niet wegneemt. Niet laat sterven. Hij stuurt een engel die Elia wakker maakt. En tot hem zegt: sta op, eet en drink. Elia's taak is nog niet ten einde. Dat bepaalt de Heere. Tegen de moedeloze Elia spreekt een moedgevende God. En de engel die zorgt voor een koek op kolen gebakken en een fles met water. Elia eet en drinkt en gaat weer slapen. En dan komt die engel voor de tweede maal, raakt hem aan en zegt: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Elia staat op, dringt en een goddelijke kracht doortrekt het lichaam. De onrust is verdwenen. Hij wordt gesterkt naar lichaam en ziel. En dat doet de Heere nog. Voor al die moedeloze Elia's. Met eenvoudige middelen, zo zeiden we. Door middel van zijn woord. En ik heb ook van verschillende kanten gehoord dat die preek tot bemoediging mocht zijn. Tot versterking, juist in moeilijke tijden. Dan moet je zeggen, wat is de Heere een wonderdoend God. Dat hij juist op zulke momenten dat woord laat klinken. Gemeente Elia die krijgt zoveel kracht door die eenvoudige middelen dat hij 40 dagen en 40 nachten lang zonder iets tot zich te nemen op weg gaat naar de berg Horeb. Jongens en meisjes, dat is de berg Sinaï. Waar de Heere aan Mozes verschenen is. Daar heeft de Heere zich geopenbaard aan Mozes bij het brandende braambos. Maar jullie weten wel wat Mozes daar nog meer gekregen heeft bovenop die berg Sinaï. Precies die twee stenen tafelen. Waarop de Heere met zijn vinger zijn 10 geboden geschreven heeft. Daar openbaarde zich de Heere aan Israël als de God van het verbond. Toen hij sprak, ik ben de Heere, uw God. Diezelfde woorden die we zo net hebben gehoord bij de 10 geboden, die klonken toen vanaf die berg Horeb. Die berg die spreekt van de grote daden van God in de geschiedenis van het volk Israël. Waarom gaat Elia nu naar die berg Horeb? Ja, zal iemand zeggen, de Heere die bestuurt alle dingen, dominee. Dat is gewoon leiding van de Heere, dat is waar, natuurlijk. Maar misschien dat Elia wel gedacht heeft, als de Heere daar met Mozes wilde spreken, dan misschien ook wel met mij. En als hij dan bij die berg aankomt, dan zoekt hij een spelonk om te overnachten. Misschien wel diezelfde spelonk als waarin Mozes zat toen de Heere aan hem voorbij ging en hij iets mocht aanschouwen van Gods heerlijkheid. Kent die geschiedenis wel in Exodus 33 en 34. Elia die bevindt zich alleen in dat woeste gebergte. Geen mensenoog ziet hem, maar Gods oog ziet hem wel. Want hoe ver Gods kinderen ook kunnen afdwalen, nooit zijn ze uit Gods oog en uit Gods hart. Want de Heere die zoekt Elia op en hij vraagt, wat maakt gij hier, Elia? En dan zou je je af kunnen vragen, ja, waarom vraagt de Heere dat nu zo? Want dat weet hij toch wel. Hij weet toch wel wat er allemaal gebeurd is met Elia. De Heere die weet alle dingen ook van u, jou en mij. Waarom dan deze vraag? Weet de Heere dan niet van die lange zwerftocht door de woestijn? Jazeker. Maar de Heere stelt die vraag omdat hij zo graag wil dat Elia zijn hart voor hem uitstort. In de Bijbel zien we vaker dat de Heere mensen aanspoort om hun hart voor de Heere uit te storten. De Heere weet het wel, waar jij mee zit, waar jij mee worstelt. Maar hij wil dat je het aan hem bekend maakt. Dat je op je slaapkamer het aan de Heere vertelt, die vragen waarmee je worstelt, de noden en de zorgen van het leven, misschien wel van school. Maak het aan hem bekend. Leg je nood, leg al je vragen, maar ook al je zonde en schuld, maar voor hem neer. kom maar met je onmogelijkheden, je moedeloosheid, je twijfels, je ongeloof voor zijn aangezicht. Gemeente, daar staat zo'n prachtige tekst in Psalm 10. Hij wordt wel eens aangehaald. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet. En dan staat er geen punt, maar dan staat er een komma, opdat men het in zijn hand geven. Dat is het. Dat is moeilijk. Want wij mensen maken onze zorgen bekend en nemen ze dan weer mee en lopen er weer mee verder. Maar als de Heere dat nu zo zegt, waarom dan nog langer alles opgekropt? Waarom heb je dan je verlorenheid nog niet voor hem uitgesnikt? Gemeente, op de vraag van de Heere komt alles er bij Elia uit. We horen over Elia's klacht. Alles wat hem zo dwars zit. Ja, zegt iemand, maar dominee Elia was toch gesterkt in de woestijn? Jazeker, jazeker. Want hij heeft in Gods kracht die lange reis gemaakt naar de berg Horeb, helemaal naar het zuiden. Maar daarmee waren de vragen nog niet opgelost. Misschien is dat ook wel bij u die veel aan die preek mocht hebben over die moedeloze knecht en die moedgevende God. Je werd erdoor bemoedigd, maar eigenlijk zijn je vragen nog niet weg. Het probleem is nog niet opgelost. En iedere keer loop je er tegenaan. Gemeente, het kan zijn dat de Heere u of jou op een wonderlijke wijze bemoedigt in de strijd en in de beproevingen. Als het allemaal zo tegen zit op het werk bijvoorbeeld. Het kan allemaal best moeilijk worden door allerlei omstandigheden of op school of in je relatie. Noem allemaal maar op. En dan kan het zijn dat je bijzonder bemoedigd wordt. Maar daarmee zijn die zorgen nog niet helemaal verdwenen. Daarmee zijn die vragen niet opgelost hoe je verder moet, welke richting je op moet gaan. Elia spreekt hier 3 klachten uit, zo kunnen we zeggen. Hij doet eerst verslag van zijn werkzaamheden. Hij zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Ik heb zeer geijverd. Maar de kinderen Israëls hebben alles verkeerd gedaan. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken. Uw profeten gedood. 3 klachten. En vervolgt hij, ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Elia die gooit het er allemaal uit. Heb je dat ook wel eens? Dat je zo je hart mag uitstorten voor de Heere. Dat je niks meer verborgen houdt. Dat misschien de boosheid, je teleurstelling eruit komt. Dat je het niet meer weet hoe het verder moet. Hij doet alsof hij het grootste gelijk van de wereld heeft. Elia, al die anderen deden alles fout. Maar ik heb alleen maar goed gedaan. En dat is nu mijn loon, ze zoeken mij te doden. Gemeente, dat is Elia. Hier zien we hem weer. Elia, hij uit zijn klacht. En laten we ze eens nagaan. Kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Israël is een volk van verbondsbrekers. Ze hebben de verbondsgod ingeruild voor de afgoden. Op dezezelfde berg heeft de Heere als de God van het verbond tot Israël gesproken. Ik ben de Heere, uw God. Maar het volk heeft gekozen tegen God en voor de Baal. Het volk heeft gebogen voor de afgoden. De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Gemeente, geldt dat ook niet van ons, die ook het teken van Gods verbond op het voorhoofd dragen. Wat ons toch moet onderscheiden van de wereld, of niet? Is het door de week nog te merken dat we het teken van het verbond dragen? En zondags in de kerk zitten, juist als we de Heere mogen kennen, wat worden we vaak meegesleurd met het levenspatroon van de wereld? Of hebt u daar geen last van? En wat kunnen we soms vaak ver mee? Dat we soms schrikken, uw verbond verlaten. De Heere vraagt gehoorzaamheid. En het is waar, daarvoor is nodig waarachtig geloof en bekering. Maar het is wel een verbondseis van de Heere. Uw verbond verlaten. Daar hebt u Israëls zonde, maar ook onze zonde. Het is de Heilige Geest die ons laat zien dat we allemaal verbondsbrekers zijn. Een gemeente, dat moet ons tot schuld worden en ons brengen tot het gebed. O God van het verbond, zie nog in genade op zulke verbondsbrekers neer. Die nood moet ons terugbrengen tot de God van het verbond. De tweede klacht is dat men Gods altaren heeft afgebroken. Dat is het gevolg van de verbondsverlating. Het altaar, de plaats waar men samenkwam om offers te brengen. De offers die heenwezen naar dat grote offer. De Heere Jezus Christus, alleen door hem is er vergeving mogelijk. Buiten het offer kan de schuldige voor God niet bestaan. In het offer van Christus is Gods gramschap, de hitte van Gods gramschap, geblust. Alleen door dat offer is er verzoening bij God. Wanneer Elia zegt dat het volk Gods altaren heeft afgebroken, dan wil dat zeggen, ja, dat Israël de weg tot God heeft opgebroken. Gods altaren afgebroken. En jongens en meisjes, andere altaren opgericht voor de Baal. Maar moet dat ook niet van ons gezegd worden? Uw altaren verbroken. Als we ook denken aan onze samenleving, hoeveel plaatsen waar de gemeente samenkwam om de Heere aan te roepen, zijn niet afgebroken kerken gesloopt? En hoe is het in ons eigen leven? Wordt het offer door ons ook niet veracht? En het altaar door ons afgebroken? Het offer van de Heere Jezus Christus, leven daar niet aan voorbij? Natuurlijk, het is waar. Zien we de noodzaak daarvan vanwege onze zonde en schuld? Maar is er bij ons ook niet vaak heel gewoon geworden? Dan volgt er nog een derde klacht, een verschrikkelijke. De kinderen Israëls hebben uw profeten met het zwaard gedood. Hoewel de vervolging van Izebel uitging, zijn toch ook de Israëlieten schuldig aan de profetenmoord. En straks zal de Heere Jezus ook zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Izebel heeft al veel profeten laten doden. Obadja is er nog. En de twee groepen van 50 profeten en Elia, ze lopen wel gevaar. Uw profeten met het zwaard gedood. Nou, zegt iemand, dat kan niet van ons gezegd worden. Kijk, die andere twee klachten, dat, ja, dat geldt ook van ons, maar van ons kan niet gezegd worden dat we de profeten van de Heere met het zwaar doden. Trouwens zijn er nog wel profeten. Ja, mensen die het woord verkondigen, dat zijn de hedendaagse profeten. Nee, zij worden niet gedood, althans in ons land niet. Waar de christenen vervolgd worden, daar worden wel dominees en nog veel meer andere mensen, christenen, om het leven gebracht. Maar worden de hedendaagse profeten niet vaak monddood gemaakt met het zwaard van de spot? Wat doen we met het woord wat ze in Gods naam brengen? Het profetische woord, geliefden, komt ook tot ons. En wat doen we ermee? Met de boodschap dat er verzoening is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Achten we zijn bloed onrein? Of zien we er waarde in, zeggen we, ja, alleen door dat bloed is er zaligheid ook voor mij. Drie klachten. Uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten gedood. Elia vlucht ermee tot de Heere. Hij klaagt het volk aan. En wat doet de Heere? Op die klachten volgen krachten. Drie goddelijke krachten. God laat zich niet onbetuigd. Hij lokt zijn aangevochten knecht in de goede zin uit zijn tent, uit die schemerige spelonk. Kom eens voor mijn aangezicht, Elia. De Heere wil Elia laten zien en horen wat hij doet, wie hij is, hoe zijn weg gaat. Met zondige en gebrekkige mens, met Israël. Met het moment dat Elia plaatsneemt in de opening van de grot, gaat als het ware heel de schepping reageren. De Heere zegt tegen Elia, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En jongens en meisjes, dan gebeurt het. Dan komt de eerste goddelijke kracht. Een grote, sterke wind steekt op. Ja, zo groot en zo sterk dat de bergen scheuren en de rotsblokken afbreken en naar beneden vallen. Nou, we hebben de afgelopen weken gezien wat een orkaan kan aanrichten. Denk maar aan Sint Maarten. Verschrikkelijk. Er zijn ook muren omvergestormd en ongetwijfeld ook stukken van rotsen. Maar ik denk dat dit nog geweldiger moet zijn geweest. Een geweldige kracht. Een goddelijke kracht. En zou Elia niet geschrokken zijn? Hij staat daar in die spelonk, enigszins beschut, en hij ziet het voor zich gebeuren. Maar wat staat er dan? Doch de Heere was in de wind. Niet. Het is wel een goddelijke kracht. En het is de Heere die, ja, die regeert. Zo zijn we ook deze dienst begonnen. De Heere regeert. Hij bestuurt alle dingen, ook al kunnen wij niet alles begrijpen. Daar komt de volgende goddelijke kracht, een aardbeving. Een geweldige kracht die de bergen op hun fundamenten doet trillen. Sommige mensen die hebben wel eens een aardbeving meegemaakt. Op vakantie nog afgelopen zomer hoorde ik. Het is echt verschrikkelijk, je weet niet wat er gebeurt als de aarde begint te trillen. Ik kan me nog herinneren, die aardschokken die wij wel eens hebben meegemaakt hier in Nederland. Dan weet je niet wat er gebeurt. Alles schokt en beweegt. En Elia ziet het voor zich, maar ook hiervan geldt, de Heere die is ook in de aardbeving niet. En dan komt die derde kracht openbaar. Bliksem, stralen vliegen door de lucht. Een verterend vuur trekt voorbij. Aangrijpend. Wat kan het soms geweldig onweer. Dat als je om je heen kijkt, zie je overal bliksemschichten. Elia ziet het ook. Een verterend vuur. De bliksem kan heel veel in vlam en vuur zetten. Maar ook hiervan geldt. Van die derde goddelijke kracht. De Heere was ook in het vuur niet. Gemeente, God die toont zijn macht en majesteit in die drie krachten. Van wind, aardbeving en vuur. Verbrijzelend. Verscheurend, verterend. En dan na de laatste kracht is daar het zuizen van een zachte stilte. Wat heeft dat nu te betekenen voor Elia? Wat wil de Heere hiermee zeggen? Gemeente, de kanttekeningen leggen het zo heel mooi uit. Daar staat: de Heere is aldus Elia verschenen om hem te verzekeren van zijn tegenwoordigheid. Dat de Heere er is. Dat hij bestaat. Maar ook om hem te onderwijzen van zijn goddelijke eigenschappen. En hem te versterken in zijn dienst, opdat hij overwonnen hebbende de vrees der mensen in zijn roeping standvastelijk zou voorgaan. De Heere laat merken: Elia, ik ben veel sterker dan Izebel. Waar je bang voor bent, kijk eens om je heen naar die goddelijke kracht. Wie kan iets inbrengen tegen de majesteit van God? Gemeente, als je denkt aan die orkanen die zoveel schade hebben aangericht. Ja, dan word je echt klein. Dan word je echt klein. Dan merk je, wij kunnen veel als mens. Maar wij kunnen die orkanen niet tegenhouden. Dan merk je iets, tenminste als je ogen ervoor open gaan van die goddelijke kracht. Die goddelijke majesteit. Elia, zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Onze medestander is sterker dan onze tegenstanders. Die krachten die zijn dus aan de ene kant om Elia te bemoedigen. Elia, ik ben veel sterker dan die vrouw waarvoor je op de vlucht bent en zoveel andere mens. Maar die krachten op de berg Horeb, gemeente, zijn ook een teken van de veroordelende kracht van Gods heilige wet. We zouden kunnen zeggen: het zuizen van de zachte stilte wijst op het evangelie. En zo wordt in de weg van ontdekking door de wet plaatsgemaakt voor het evangelie. Gods wet verbrijzelt ons harde hart door de werking van de Heilige Geest. Gods wind blaast onze vijandschap omver. En Gods aardbeving doet ons levenshuis schudden op haar grondvest. Gods vuur reinigt ons verdorven hart. Zo blaast God ons omver, breekt ons hart open en bereidt plaats voor zichzelf in ons leven. We kunnen die tekenen ook doortrekken naar hoe de Heere werkt in het hart. En wat een wonder als daar die stilte komt van die vrede met God door Christus, de stilte van de vergeving der zonden door het bloed van het Lam, de stilte van de vernieuwing van ons leven door Gods Geest. Het wonderlijke is dat Elia in die eerste drie verschijnselen de Heere niet opmerkt. En dat zou je toch verwachten. We lezen telkens dat de Heere er niet in is. En leek de gebeurtenis op de Karmel niet een beetje op wat hier gebeurt? Toen daalde er vuur van de hemel. En toen moest iedereen roepen, de Heere is God. En nu wordt dat vuur weer zichtbaar. En toch lezen we, tot driemaal toe de Heere is er niet in. Nog in de wind, nog in de aardbeving, nog in het vuur. Hij openbaart zichzelf in de stilte door zijn woord. En wie denkt hier niet aan de woorden uit Zacharia 4. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere der Heerscharen. Gemeente, ik heb het wel eens vaker gezegd. Wij hebben de neiging om het van allerlei bijzondere dingen te verwachten. Maar de Heere die werkt vaak in de stilte. Door middel van woord en geest. In het verborgen van ons hart. Elia verwachtte te veel van kracht en geweld. Maar de Heere die wil hem hier duidelijk maken. Dat hij in de stilte werkt door zijn geest. Het gaat de Heere er niet om Israël weg te blazen. Maar om haar te behouden. De Heere is er ook niet uit dat Elia bedolven wordt onder het puin van de aardbeving, maar dat hij houvast vindt in God zelf. De profeet Elia denkt dat de Heere niets doet in Israël. Maar dat is niet waar. Straks zal hij het zeggen dat hij in Israël nog heeft doen overblijven 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. Gemeente, we trekken weer de lijn door naar het Nieuwe Testament. Weet u wel, dat hebben we iedere keer gedaan. Want die krachten, die goddelijke krachten op de berg Horeb, die doen ons denken aan de berg Golgotha. Al Gods stormen zijn daar over dat middelste kruis heen gegaan. Dat kruis van Christus. De storm van Gods gramschap heeft daar in alle hevigheid gewoed. En ook een aardbeving heeft de kruisheuvel doen schudden toen Christus stierf. De graven zijn opengebroken. De steenrotsen zijn gescheurd. Ontzetting heeft de schade vervuld. En dan het vuur van Gods toorn. Kijk, zo krijgt Christus als het ware op Golgotha ook te maken met die krachten. Opdat allen die in hem geloven, in de stormen van het leven, staande blijven. Gemeente, dat is nu een bijzondere troost. Christus is de verberging tegen de vloed van Gods toorn. Hij is de veilige schuilplaats in gevaar. Kent u hem? Deze borg en middelaar. God is in Christus een verzoend vader. Maar buiten Christus is God een verterend vuur. Geliefden jong en oud, hebt u al bij hem leren schuilen. Tot hem de toevlucht genomen. O, we worden dringend opgeroepen keer op keer om in Christus alleen ons behoud te zoeken. Voordat de storm, de aardbeving en het vuur, ook tekenen van de eindtijd, ons zullen verslinden. De Heere is hier niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur. In de stilte hoort Elia Gods stem. Nee, de Heere komt niet uitsluitend in de stilte. De stilte is niet per se een openbaring van zijn tegenwoordigheid. Om Pinksteren was de Heere wel in de wind. En Job kreeg antwoord uit het onweer. Als het onweert, zeggen wel eens, dan spreekt de Heere. Elia is hier op de berg Horeb. In de dagen van Mozes beefde heel die berg als teken van Gods heiligheid en majesteit. En daarom kunnen we zeggen, soms komt hij met kracht en geweld, maar vaak zoekt hij ons op in de stilte. Gemeente, als de Heere gaat spreken, dan slaat Elia zijn mantel om zijn hoofd. Waarom doet hij dat, jonge vrienden? Dat doet hij uit eerbied. Hij heeft hier iets gemerkt van Gods majesteit, van zijn heiligheid. Eerbiedig staat hij daar aan de ingang van de spelonk. Maar heeft hij zijn les nu geleerd? Want de Heere stelt weer die vraag. Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier, Elia? En weer geeft hij hetzelfde antwoord. Is het je opgevallen? En daarom vraag ik, heeft hij zijn les nu geleerd? Een antwoord herhalen doe je alleen als je denkt dat die ander het niet goed gehoord heeft. Elia zegt weer, ik heb mijn best voor u gedaan. Maar het resultaat is dat ik door mijn vijanden gezocht word. En gemeente, weet u wat nu zo opvallend is? En ik kan er eigenlijk niet over uit, ik begrijp dat niet goed. Misschien u wel. Maar Elia wordt hier niet bestraft. De Heere die zegt niet, heb je het nu nog niet begrepen? Wat ik je geleerd heb? Want je geeft weer hetzelfde antwoord. De Heere die corrigeert hem niet. Hij laat hem gewoon praten. Hij zegt alleen wat hij moet gaan doen. Het is alsof de Heere tegen Elia zegt, je ontslagaanvraag wordt niet in behandeling genomen, Elia, althans nog niet. Je gaat gewoon aan het werk. Ook hier laat Gods woord Gods knechten zien als mensen van vlees en bloed, zwak van moed en klein van kracht. En laten we maar niet op Elia neerkijken, want een ieder die de Heere mag vrezen, die herkent zichzelf. Die moet zeggen, ach, ik ben net zo hardleers als Elia. Wat zeg ik soms niet tegen de Heere? Met ons is het niets. En zal het ook nooit wat worden. En daarom hebben we hem nodig. Die grote profeet, begrijpt u? De Heere Jezus Christus. Die altijd de wil van zijn vader gedaan heeft. Die nooit inzinkingen heeft gekend. Maar die altijd volgehouden heeft tot het einde. Elia had geijverd voor de Heere. Maar de ijver voor Gods huis heeft Christus verteerd. Al Gods baren en golven zijn over hem heen gegaan. En zo heeft hij verzoening gedaan over de zonde. Ook over de zonde van moedeloosheid en lusteloosheid. Opdat ook zijn dienstknechten straks hem volmaakt zullen dienen. Zonder het ooit moeten worden. Elia is met zijn klachten bij de Heere gekomen. En de Almachtige God heeft goddelijke krachten getoond. En tenslotte krijgt Elia goddelijke opdracht. En dat zijn er ook weer drie. De Heere zegt tot hem, ga keer weder op uw weg. De Heere heeft zijn ontslagbrief eigenlijk verscheurd. En heeft hem een lastbrief gegeven. Hij moet twee koningen zalven en een profeet. Jongens en meisjes, Elia die dacht dat zijn werk was afgelopen. Maar het wonder voor Elia is dit. De Heere die schakelt hem opnieuw in. Hij moet Hazael zalven tot koning over Syrië. Jehu tot koning over Israël. En Elisa tot profeet in zijn plaats. En dan spreekt de Heere ook dat bemoedigende woord van die 7000. die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Elia, je dacht dat je alleen was. Maar ik heb er nog meer. Ik heb er nog veel meer. Die knie voor Baal niet gebogen hebben. Gemeente, we kunnen zeggen, in die drie opdrachten worden de drie krachten nader uitgelegd. Ik heb al iets gezegd in geestelijke zin van die goddelijke kracht. Wat wijst op de wet, de veroordelende werking van Gods wet door Gods geest. Maar schriftplaatsen moeten ook altijd uitgelegd worden in verband met het gedeelte waarin ze staan. De storm, de aardbeving en het vuur zijn ook tekenen van het oordeel van God over Israël. Want het volk gaat helaas na de Karmel weer door op het oude spoor van de afgoderij. Ze hebben wel geroepen, de Heere is God. En misschien hebben ze dat ook wel even volgehouden. Maar al spoedig gaat het weer anders. Elia meende dat de Heere dat alles maar liet gaan en dat hij tevergeefs voor de Heere had geijverd. Maar nu maakt de Heere aan hem duidelijk dat hij ook verder gaat met zijn oordelen. En daarvoor zal hij Hazael, Jehu en Elisa gebruiken. En daarop wijst de storm, de aardbeving en het vuur. Want de Heere gaat dat ook uitleggen in vers 17. Hazael zal als een stormgeestel door Israël waaien tot verwoesting. Syrische legers die zullen als een schrik door Israël trekken. Maar niet alleen Hazael moet Elia zalven, ook Jehu tot koning over Israël. En deze zal door de Heere gebruikt worden om het oordeel over Achab uit te voeren. Dat huis van Achab, dat goddeloze huis, zal uitgeroeid worden. En tenslotte moet hij Elisa zalven tot profeet. Ook door Elisa zal de Heere zijn gerichten uitoefenen. Denk maar aan de jongens te Bethel, die door beren werden verscheurd, omdat ze riepen, gij kaalkop, ga op. Gemeente, dit gedeelte, dat bevat aan de ene kant een bemoediging, hoe de Heere zijn knecht opnieuw bemoedigt, maar ook een waarschuwing voor ons. Want de Heere die laat niet met zich spotten. Hij houdt zijn oordelen over ons, ook over ons nog in. Hij schenkt nog genadetijd, opdat we ons zouden bekeren. Als we nog niet in Christus ons behoud hebben gezocht. Maar eenmaal komt er een einde aan Gods geduld. De klok van de genade draait door. Maar het laatste uur breekt spoedig aan. En de slagen van het oordeel, die worden als het ware in de verte al gehoord. O, laten we het verbond met de Heere vernieuwen. Het altaar van de Heere herstellen en de profeten van de Heere gehoorzamen. Elia, die moet weten dat de Heere doorgaat met zijn oordelen en gerichten. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant. Dwars door alles heen gaat de Heere door om zijn kerk te vergaderen, te beschermen en te onderhouden. Want Elia dacht dat hij nog alleen was overgebleven. Maar dan zegt de Heere dat er nog 7000 zijn die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal, het overblijfsel der verkiezing. In die 7000 bevestigt de Heere zijn verbond. En dat overblijfsel zal er blijven, ondanks de oordelen. En daarop wijst het suizen van de zachte stilte. In de tekenen van de storm, de aardbeving en het vuur zien we de ernst van de komende oordelen over Israël. Maar ook als we denken aan de wederkomst. Maar we zien ook in het zuizen van de zachte stilte de trouw van God die zich openbaart in die 7000. Kijk gemeente, zo gaat de Heer ook vandaag nog door. Met zijn kerkvergaderend werk. En soms dan denk je dat je alleen bent op je werk. Dat je de enige bent die naar de kerk gaat. En dan ineens hoor je dat er nog iemand is die zijn handen vouwt voor het eten. En dat mag toch tot bemoediging zijn. En ook vanmorgen, laat de Heere zien dat hij nog doorgaat om mensen te trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Nog laat de Heere zien dat er genade is voor de grootste der zondaren. O jong en oud, zoek hem dan in het heden der genade en leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het 8e vers van Psalm 77.